Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om 3 uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.
The ladies not for turning.
If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met Lia van Beckhoven, vandaag niet in Londen, maar in Brussel. Dag Lia.
Een goede dag, Connor.
Jij bent daar voor de Belgische TV, hè? Wat ga je vertellen?
Dit zal de onderwerp. We gaan het hebben over waar wij het direct over gaan hebben. Namelijk over de juridische hoorzitting van de afgelopen dagen. Over hoe de Britse regering het corona beleid aanpakte en hoe ze de crisis probeerden te bezweren en hoe dat fantastisch mislukte.
Ik ben Connor Clerks, wel gewoon bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam.
We cannot keep dealing with this horrific meltdown of the British state while dodging stilettos from that.
Top advisors Dominic Cummings, communications chief Lee Kane, Boris Johnson's closest aides, now revealing the chaos that engulfed his government.
We realised gradually as we pushed and probed and asked questions for these plans that they fundamentally didn't exist.
Boris Johnson described as a trolley lurching between crises. And in WhatsApp messages to Lee Kane in March 2020, Cummings wrote, I've literally said the same thing 10 effing times and he still won't absorb it.
It was the wrong crisis for this Prime Minister's skill set.
New evidence was presented from the diaries of the science advisor Sir Patrick Vallance. Mr. Vallance quotes Johnson saying he agrees with some Tory MPs that the virus was nature's way of dealing with old people.
We had an unfocused, indecisive Prime Minister, at one point apparently willing to write off an entire older generation. The contempt, the dysfunction. There was no pandemic plan, just people lying about there being a pandemic plan.
And sitting there and saying it was great and sort of laughing at the Italians was just, it just felt completely, well, it felt how it sounds.
Mr. Hancock is unfit for this job. The incompetence, the constant lies, the obsession with media bullshit over doing his job. Still no fucking serious testing in care homes. His uselessness is still killing God knows how many.
The British system does not work if ministers lie at the cabinet table and you have to convey this to the PM.
We knew he was, in any objective sense, unfit to be Prime Minister. We also knew that he knew too, since he told us. Would you agree that there was in the government of which you played a major part an orgy of narcissism?
Certainly there was.
Ja, een orgie van narcisme. Zomaar een greep uit de meest bizarre momenten uit de verhoren van de COVID-inquiry van de afgelopen weken. Het is eigenlijk een openbare enquête naar het beleid rond de pandemie in Westminster, Lia.
Ja, juridische enquête. Ja. Het wordt voorgezeten door een rechter en het zijn advocaten, juristen die degene die getuigen aan de tand voelen.
Ja, ja, ja.
Je kan ook niet weigeren. Hè? Je moet echt, als je een oproep krijgt, dan moet je komen.
Mm-hmm. En er komen dus ook behoorlijk wat grote namen van destijds. Mensen die destijds in het kabinet zaten of daar adviseur waren of daar een zeer belangrijke rol speelden. Je hoorde bijvoorbeeld net Dominic Cummings en Lee Kane kwam ook voorbij. Twee belangrijkste adviseurs van Boris Johnson. En Boris Johnson is eigenlijk de naam die het vaakst terugkomt in deze verhoren. Hij heeft een aantal bizarre dingen gezegd. COVID zou simpelweg de manier van de natuur zijn om van oude mensen af te komen. Het ministerie van Financiën, dat was de pro-death squad. Die waren volgens Boris Johnson voor meer doden, want ze wilden de economie redden. En ja, zoals je ook hoorde, was er een flinke portie, laten we zeggen, kleurrijk taalgebruik. En ook misogynie te vinden in number 10, 3 jaar geleden. En erg opmerkelijk, ministers die dus aan de lopende band logen over plannen. Niet alleen over de inhoud van plannen, maar überhaupt het bestaan van plannen om de pandemie te lijf te gaan. Lia, het ziet er niet best uit allemaal als je dit zo hoort, hè?
Nee, kijk, was dit verrassend? Ik bedoel, dachten wij echt dat Boris Johnson een serieuze premier was? Hè, die grip had op de situatie. Die, en met serieus bedoel ik, op zijn minst gefocust was, doelgericht was. Niet gemakzuchtig. Nee, dat wisten we. Maar het was schokkend, desalniettemin, om het allemaal op een rijtje te horen. Ja. En wat mij, een aantal dingen, zo je wil, die mij opvielen. Kijk, de omvang van de minachting onderling, hè, van wetenschappers, jegens ministers, van politieke adviseurs en van allemaal richting Boris Johnson. Ja. Je had het over hoe hij werd afgeschilderd, een van die dingen. Want je focust natuurlijk toch, dat doen wij nou eenmaal als journalisten, op de leuke plaatjes. En als je het hebt over plaatjes, één plaatje, één emoji die je voortdurend terug ziet komen in de WhatsApp berichten, in alle andere aantekeningen die destijds naar elkaar gestuurd werden. He, want tussen twee haakjes, het gaat niet over wat mensen die nu getuigen over de coronacrisis nu daarvan vinden. Nee, het ging erover wat ze toen vonden en wat ze toen tegen elkaar zeiden en wat ze toen opschreven. Dat is het interessante eraan. Maar goed, die plaatjes, als mensen praten over Johnson, de emotie is dan van een winkelwagentje. Want, roept echt praktisch iedereen die getuigde, Boris Johnson deed denken aan een trolley. He, weet je wel, zo'n wagentje waar van het karretje één wiel het niet doet. Ja, en dat van de ene kant naar de andere slingert. En dat was echt zoals Johnson geregeerd zou hebben. He, stuiterend van de ene crisis naar de ander. Vaak meerdere malen per dag van mening veranderde. Veranderend. Moet er een lockdown komen? Nee, dat doen we maar niet. Ja, we doen het toch maar wel. Nee, we doen het toch maar niet. En dan had hij besloten, luisterend naar zijn medisch adviseur, dat een lockdown onontkoombaar was. En dan ging hij weer lunchen met de hoofdredacteur van de Daily Telegraph, die hij mijn echte baas noemde. En die had belang, en de eigenaren van die krant, die conservatieve krant waar Johnson ooit voor schreef ook, bij het openhouden van de economie. Ja. Dus dan kwam hij terug en dan zei hij, nee, we doen geen lockdown. Dus zo ging het verschillende keren per dag. Dus inderdaad, vandaar ook dat de kabinetschef, hoogste ambtenaar bij de regering, zelfs hij zei, ik word wanhopig van die man. Ik kan niet met die man werken. Einde citaat.
Ja, en deze enquête is echt heel erg groots in de opzet. Hè. Ze behandelen echt maandenlang, spreken ze, verhoren ze ongelooflijk veel mensen. Er zijn nu een aantal, laten we zeggen, prominente figuren langs geweest. Dus bijvoorbeeld Lee Kane en Dominic Cummings. Dat blijft nog wel even een tijdje doorgaan. Als we even kijken naar wat er bijvoorbeeld allemaal de afgelopen week voorbij is gekomen. Zaten daar uitspraken tussen waarvan je dacht, hier sla ik stijl van achterover? Of was het inderdaad, zoals je zegt, niet heel verrassend?
Nee, maar wel schokkend. En waar ik dus schokkend van achterover sloeg, was de arrogantie, de superioriteit. Ik bedoel, waarnemend kabinetschef Helen McNamara, een van de weinige vrouwen, die zei, en dat is ook niet voor niks, die zei bijvoorbeeld, kijk, de eerste week in februari, weet je nog, toen de eerste gevallen van corona bekend werden. Ja. Toen ging Boris Johnson 2 weken op vakantie, had wat anders aan zijn hoofd. Ik bedoel, hij was echt geobsedeerd, politiek gesproken, met Brexit. Bovendien, hij moest een boek afmaken over Shakespeare. Dus hij zei, ik ga me daar niet mee bemoeien. En hij zat ook in een hele dure echtscheiding. Dus zijn hoofd stond er niet naar. En hij wilde dat ook niet omzetten. En bovendien, zeiden de Italianen, toen daar de eerste slachtoffers vielen, ze smeekten iedereen om in godsnaam de grenzen te sluiten. Ja. En daar werd om gelachen. Er werd om gelachen. Gelachen om de Italianen. Want ja, Boris Johnson had het over Global Britain. Hè, Brexit had ervoor gezorgd dat het Verenigd Koninkrijk niet langer in de Europese Unie zat en dus zijn eigen gang kon gaan. En daar was Boris Johnson, de architect van Brexit, heel erg veel aangelegen om inderdaad Groot-Brittannië ook juist opener te maken en juist internationaler. Ja. Begrijp je? Dus het idee van grenzen sluiten, dat viel helemaal verkeerd. Tja. En bovendien, en dat is ook niet nieuw, maar toch kon er schokkend. Boris Johnson vereenzelvigt zich vaak, daar heeft hij het altijd over in zijn toespraken, over met de burgemeester uit Jaws.
Ja,
Weet je wel, die thriller, die film Jaws?
Ja, zeker, zeker.
Vaughn, geloof ik, heet die man. Van, nou, ik ben het plaatje vergeten. Maar daar wordt dan dus in die film wordt dan die vreselijke, enorme, gevaarlijke haai gezien in de golven onder water. En in plaats van te doen wat iedereen verwacht, zegt de burgemeester, we houden het strand open. Mm. Want er is zoveel geld te verdienen natuurlijk. De economie is gebaat bij open stranden. Mensen die daar naartoe komen, geld uitgeven. Dus die houdt de stranden open. En Boris Johnson zegt vaak in zijn toespraken, kijk, de burgemeester van Jaws is wat mij betreft de held uit Jaws, de held van het verhaal. En hij was iedere keer, zegt zijn naastadviseur, was Boris Johnson in Jaws modem. Met andere woorden, voortdurend zei hij, stoerdoenerij, we gaan ervoor. Wij laten ons niet door zo'n virus om zeep helpen. Wij doen niet aan de maatregelen, we houden de grenzen open. Dus die mentaliteit heeft er echt voor gezorgd, volgens sommigen, dat het zo duurde voordat Johnson het land dichtgooide. En dat het daarom ook zo lang duurde voordat de grenzen weer open konden gaan van de gewone samenleving. En dat daarom ook duizenden slachtoffers vielen.
Ja, en Johnson komt er absoluut niet goed vanaf van deze enquête. Maar hij is natuurlijk ook geen alleenheerser. Hij had ook een ministersploeg om hem heen. En dat ziet er ook allemaal niet best uit. Hè? Als we er bijvoorbeeld eentje uit pikken, Matt Hancock, de toenmalige minister van Gezondheidszorg.
Ja.
Die heeft ook vrijwel niets goed gedaan, geloof ik.
Nee, maar en nogmaals, het is makkelijk om dat te zeggen achteraf. Maar dit gaat allemaal over het moment zelf waarop er al op elkaar gescholden werd. Want echt, die minachting voor elkaar. Het was ook permanent oorlog, zei ook iemand. Het taalgebruik, niet te geloven. Maar goed, dat hebben we gehoord. Maar wat die Helen McNamara ook zei, en dat gold natuurlijk ook voor die andere ministers, zo weinig menselijkheid. Geen empathie. Hmm. He, dat Boris Johnson zegt van groepsimmuniteit, daar hebben we het allemaal over gehad, vooral in de eerste weken. Maar nog in september heeft het over oude mensen die opgeofferd moeten gaan worden aan het virus. He, ten einde de economie open te kunnen houden en de jongere generatie hun gang te kunnen laten gaan.
Ja.
Dus het hele machismo, dat hele vrouwonvriendelijke ook. Er werd, blijkt, lang gesproken in de ministerraad over de gevolgen van afstandsbeperking op de fazantenjacht dan op opvangcentra van moeders en kinderen.
Ai, ai, ai.
Begrijp je?
Ja.
Dus als je alleen regeert met een vrij kleine groep van meest mannen uit een bepaalde Britse bevolkingslaag, die ook nog eens overtuigd zijn van hun eigen superioriteit, ja, dan krijg je dat.
Ja, ja, ja. En hoe valt
en dat
dit
zeg ik niet hoor. Sorry hoor, dat zeg ik niet alleen hoor. Maar de medische wetenschappers zeiden ook, hij hechtte minder aan mensenlevens.
Ja, dat is toch gek. Dat is iets wat je voor de luisteraars van de podcast van Alistair Campbell en Rory Stewart, die herkennen dat misschien wel. Dat is een beetje een stokpaardje van Alistair Campbell, hè, de oude communicatiechef van Tony Blair. Dat al die mannen die op Eton hebben gezeten op die dure kostschool, dat die een soort heel raar, onmenselijk aspect hebben, omdat ze daar zo op zo'n vreemde manier gedrild zijn. Is dat een beetje wat je bedoelt?
Nou, daar kunnen we een hele podcast, wat heet, een hele serie over maken. Echt, echt. Maar dat is inderdaad wat ik bedoel. Ja, het creëert toch een soort van mentaliteit. En gek genoeg, wat ik zo interessant vind, is dat dit soort mannen de jaren 90, nou 80 al eerder, al rond Thatcher, de conservatieven dachten toen, wij kunnen geen mensen meer van Eton meer als partijleider aanstellen. Want wij verliezen daarmee een groot deel van Britse kiezers. Hè? Die vinden daar geen aansluiting bij. Dus die tijd is geweest. En die tijd is helemaal terug.
Ja.
Sinds David Cameron is het de ene Etonian na de ander. Mensen als Cameron, Boris Johnson, Rishi Sunak komen allemaal uit hetzelfde kleine elitaire milieu.
Ja.
Allemaal chique, dure, vaak jongens kostscholen, zelfde soort van universiteiten. Dus ook zelfde soort en zelfde manier van reageren op dingen, zelfde manier van denken.
Ja, ze heel hebben beperkend. Hetzelfde accent allemaal.
Ook dat.
Ja. En je had het al even over de Britse kiezer. Hè? Hoe valt deze enquête? Hoe vallen al deze onthullingen? Want ik zie er de kranten mee vol staan. Maar wat merk je van het publieke sentiment hierover?
Oh, wat merk je van het publieke sentiment? Ik weet het niet. Kijk, Het is misschien overdreven om te zeggen, Groot-Brittannië wordt niet meer geregeerd. Maar ik moet zeggen, als je kijkt naar al die grote onderwerpen waar wij het vaak over gehad hebben. En hoe die nu echt helemaal niet meer ter sprake komen. En waar ook heel weinig aandacht voor is. Dan denk je, ja, dat is ook wel zo. Want alles, wil ik maar zeggen, staat al in het teken van de volgende verkiezingen. Waarschijnlijk eind volgend jaar gehouden. Wat ik bedoel te zeggen, Connor, is dat wat mij betreft, het erop lijkt alsof de Britse kiezer eigenlijk al besloten heeft, hè, dat de conservatieve partij hun stem niet meer waard is. In ieder geval niet meer in de omvang zoals de afgelopen verkiezingen gewend zijn.
Ja.
En ik denk ook, dat geldt ook voor Boris Johnson. Ik bedoel, stel dat die man nog hoop had op een politieke comeback, dan kan hij dat echt wel vergeten. Ik bedoel, wij vinden hem allemaal nog grappig. Wij lachen om hem. Wij vinden hem leuk en authentiek en hij heeft ook lang gebast, zal ik maar zeggen, op de rand tussen komiek, hè, clown, ja, entertainer en politicus. Maar voor de meeste Britten is de lol er absoluut van af. Vanwege corona. Johnson moest opstappen omdat iedereen zich diende te houden en bijna iedereen in Groot-Brittannië zich hield aan de afstandsregels. Behalve in Downing Street, hè, Partygate, daar bleef worden geborreld en gefeest, was de reden waarom die moest opstappen. En nu komt dit er nog eens bovenop. Nee, de Britten hebben het wel gezien.
En naast politieke gevolgen, dus eigenlijk een streep door zijn plannen voor een mogelijke comeback, kunnen er ook nog andere gevolgen voor Johnson aan deze enquête zitten, aan de uitkomst daarvan? Je noemde het een juridische enquête. Kan hij bijvoorbeeld schuldig bevonden worden ergens aan?
Nee, niet door dit onderzoek. Maar je kunt je voorstellen dat iedere agent en iedere jurist dit van minuut tot minuut volgt. En dit allemaal, want het wordt uitgezonden live. Hè? Je kunt het letterlijk volgen. En je kunt je voorstellen dat mensen allemaal kijken naar de stream en denken, kijken, als er een sprake zou zijn van een criminele overtreding, dan zou dat kunnen leiden tot een arrestatie en een rechtszaak. Maar ik weet eerlijk gezegd niet onder welke voorwaarden Boris Johnson verhoord gaat worden over een paar weken. Maar ik wil nog even terugkomen op wat je zei. Hè? Je had het over dat brede onderzoek.
Ja.
Ja en nee, weet je, eigenlijk is het niet zo breed. Oké, we hebben het vooral over de stemming, over de sfeer, over de persoonlijkheden. Maar ik moet je zeggen, wat ik wil weten, en volgens mij komt dat niet eens aan de orde, maar wat ik wil weten is zaken als bevriende donateurs van de Conservatieve Partij bijvoorbeeld, die zouden miljoenen verdienen aan het vervaardigen van beschermkleding die niet werkte, apparatuur en zo. Wat is daar mee gebeurd met dat geld? Ja. Hoeveel is precies uitbesteed? Was dat legaal? Dat wil ik weten. En wat ik ook wil weten is die lockdowns. We gaan ervan uit dat de lockdowns goed waren, dat ze werkten. Maar is dat ook zo? Weet je, hebben ze ook gewerkt? Hebben ze voorkomen dat er meer mensen zouden overlijden? Want in het begin dacht iedereen, nou, die Britten, omdat ze zo laat zijn met de lockdowns, er gaan veel meer doden vallen dan nodig is. Maar de Britten zitten met 230.000 doden, zo ongeveer op het gemiddelde.
Ja.
Maar misschien is dat een ander onderzoek.
Ja, ik denk het wel. Nog één ding over dit onderzoek, want we hebben Hancock gehad, we hebben Johnson gehad. Die zijn allebei al politiek gezien uit de picture. Maar Rishi Sunak,
klopt,
daar hebben we het nog niet over gehad. Die zit nog, die is natuurlijk premier. Maar die komt er ook niet al te best vanaf, hè, tot nu toe. Voornamelijk door een van zijn plannen, dat heette Eat Out to Help Out. Dat was om de horeca te steunen, hè, met subsidie de bevolking stimuleren om vaker uit eten te gaan. En een van de overheidsadviseurs noemt Sunak daarom in een interne memo Dr. Death. Want dat heeft ook echt desastreuze gevolgen gehad.
Ja, dat zou Johnson van hem gezegd hebben. Ja, dat zou inderdaad grote gevolgen gehad hebben. Maar op dat moment werd Sunak toegejuicht als de man die inderdaad daadwerkelijk de Britse economie van een totale instorting behoeden,
ja,
door op deze manier geld uit te geven, hè, door een deel van de rekeningen te betalen van mensen die voor een zachte prijs, en ik moet je zeggen dat uw correspondent hier daar ook schuldig aan heeft gemaakt, veel en vaak uit te gaan eten.
Ja. Ja, de komende weken gaat
maar of dat
het,
succesvol was, dat is nu, of dat succesvol was, dat experiment, dat is inderdaad later, daar zijn vraagtekens bij gekomen. Ja. Maar we zullen het zien als je ondervraagd gaat worden, wat precies zijn beweegreden was en wat zijn interpretatie is en wat zijn berekeningen zijn van, want dat kan hij wel, berekeningen zijn van hoe succesvol het was of niet.
Zometeen gaan we kijken naar een zeer, zeer Britse traditie. De poppies, de rode bloemetjes die zo ongeveer ieder publiek figuur rond deze tijd van het jaar op zijn of haar borst draagt. Maar nu eerst een korte break.
Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om 3 uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Lia, begin november dan gebeurt er altijd iets bijzonders als je naar de Britse tv kijkt of naar een voetbalwedstrijd of foto's ziet bijvoorbeeld van publieke figuren in de krant. Zo goed als iedereen die draagt dan een rode klaproos op zijn of haar revers. Je ziet ze echt overal. En dat heeft alles te maken met Remembrance Sunday, de tweede zondag van november. Nou, dat heeft te maken met de Eerste Wereldoorlog. Er is ook nog een verschil met Remembrance Day, dat is op 11 november. Hoe zit dit nou precies?
Ja, herdenkingsdag wordt de eerste zondag in de buurt van de 11e van de 11e gehouden. Want toen was het in 1918 die wapenstilstand. Mm-hmm. Dus vandaar dat in aanloop naar die datum wordt inderdaad zo'n klaproos, rode of een witte of zelfs een paarse tegenwoordig gedragen. En de klaproos, want dat was het symbool van het slagveld van Vlaanderen, in de buurt van Ypres met name. De Eerste Wereldoorlog, al die scherven, die granaten die insloegen. Dat maakte dat slagveld natuurlijk vreselijk. Maar wat opviel was dat tussen die granaatscherven door die poppies, die klaprozen bloeiden. Ah. En een Canadese arts, als ik me goed herinner, die schreef daarover in Ypres in 1950 een gedicht. In Flanders Field. En dat is zo'n gedicht dat nog steeds veel Britten, niet alleen ouderen, maar ook kinderen, want het gaat erg veel over de Tweede Wereldoorlogen, op Britse basisscholen met name, die kunnen dat soms nog oplezen. Ja. En daar heeft later, na de Eerste Wereldoorlog, iemand aan toegevoegd. And now the torch and poppy red we wear in honor of our dead. En dat was het symbool van de doden van de Eerste Wereldoorlog. En naar de hand zijn die rode klaprozen het symbool gebleven van alle slachtoffers van alle oorlogen. En die worden ook verkocht, de poppies. Je ziet ze ook overal op de stations en zo. Door veteranen. Het is een bron van inkomsten van oorlogsveteranen. Ze worden ook gemaakt door de veteranen. Dus twee haakjes voor het eerst dit jaar zijn ze papier. plasticvrij. En ik denk dat wij misschien ons niet goed realiseren hoe enorm de invloed was op Groot-Brittannië van die Eerste Wereldoorlog. Ja. In die periode zijn bijna 1 miljoen militairen overleden. Bijna 1 miljoen.
Ja.
Dat was volgens mij 1/4 van alle militairen die destijds treden aan het front. Dus dat was gigantisch, gigantisch veel. Er was geen gezin. Of daar viel niet iemand te betreuren die of overleden was of een ledemaat had verloren.
Ja.
Dus een generatie verdween. En dat heeft dus enorme gevolgen gehad en enorme gaten geslagen. Vandaar dus dat het ja, dat idee van de poppies, het symbool van de poppies, dat leeft, dat is echt nog springlevend.
Ja, ja, en dat is een groot verschil met Nederland. Hè? Dat zal wel komen omdat wij destijds neutraal waren. Dat we
neutraal waren.
Niet zo'n enorme waarde. Natuurlijk is het de Eerste Wereldoorlog iets belangrijks. Dat krijg je op school, maar het is niet iets wat ieder jaar terugkomt. Het viel mij, wat is het alweer, best wel behoorlijk, 12 jaar geleden of zo. Toen heb ik nog even gestudeerd om Engels docent te worden. En toen deed je dus ook een module over Engelse literatuur. En het viel me toen ook al op hoe prominent die Eerste Wereldoorlog ook in de literaire wereld is. Hè. Er zijn, als je kijkt naar de syllabus van de belangrijkste boeken, daar is gewoon een heel groot deel is poëzie en romans uit die tijd die over die oorlog gaan. Hè?
Absoluut. Ja. Dat is zo. Dat is een heel, heel, heel belangrijk onderdeel. Ja Sassoon en andere dichters uit die tijd, uit de Eerste Wereldoorlog. En zijn nog steeds relevant en worden nog steeds gelezen.
Ja. Ja, het valt me ook altijd op met die poppies. Het wordt ontzettend serieus genomen. Hè? Als je bijvoorbeeld op televisie komt, dan moet je zo'n ding dragen. Anders staat het letterlijk in de krant dat je dat niet gedaan hebt. Waarom is dat ene symbool zo belangrijk geworden om het ook uit te dragen, naast dat iedereen natuurlijk het recht heeft om te herdenken?
Ja, het wordt gezien als onpatriotisch.
Ah, ja.
Anderen zeggen, nou, daarom kan ik er dus niet tegen. Hè, omdat er zoveel maatschappelijke druk ligt op het dragen van zo'n poppy. Heel veel mensen zien het ook foutief als een oorlogssymbool. Het is geen oorlogssymbool. Het is een erkenning van opoffering, een erkenning van verdedigen van de vrijheid.
Ja.
Maar inderdaad, wiens vrijheid? Ik weet nog, er was een voetballer een paar jaar geleden. En die weigerde een shirt te dragen met een poppy erop. Met een klaproos erop, een rode klaproos erop. Want, zei hij, wat mij betreft staat het voor de NAVO die zijn Servische dorp destijds bombardeerde.
Ja.
Dus hij weigerde dat te dragen. Maar geloof maar dat niemand dat zal vergeten. Ik bedoel, dat is dan een onderwerp. Daar wordt inderdaad over gesproken.
Ja, zeker. Ja, je ziet het ook al om de zoveel jaar met een Ierse voetballer die dan in de Premier League speelt. Want ja, een heleboel, laten we zeggen, patriotische Ieren, die zijn geen zins van plan om een teken te dragen wat eigenlijk bedoeld is om het Britse leger te herdenken rond de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Want dat is natuurlijk ook de tijd van de oorlog en al het harde ingrijpen in wat tegenwoordig de Ierse Republiek is.
Ja, maar hey, voor die mensen zijn er tegenwoordig witte klaprozen. Witte klaprozen staan voor vrede zonder geweld. En ik heb het erop gezocht. Je hebt ook paarse. Ik zag namelijk laatst iemand die droeg een paarse klaproos. En dat is ter herdenking voor de dieren die stierven op het slagveld of aan het gevolgen van de oorlog. Ja, de Britten, hè?
Dankjewel voor deze week, Lia.
Graag gedaan. Tot volgende week.
Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om 3 uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.